Oké, ik begin te lezen bij Johannes 8 vanaf vers 56. Johannes 8, vers 56. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En u heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij. Hier staat beschreven dat Jezus zegt, of dat de mensen zeggen, u bent nog geen 50 en u beweert Abraham te hebben gezien. Daar hebben we in Nederland een mooie traditie aan overgehouden, dat als je 50 wordt, dan heb je Abraham gezien of Sarah gezien. En dan halen mensen streken met elkaar uit of ze krijgen een Abraham van gebak of wat ik maar. Maar hier staat dus in wezen dat Jezus zegt van, ik weet nog wel dat ik ooit Abraham ontmoette. En die mensen die rond Jezus stonden, die zeiden van, ja, het is een jonge man van rond de 30, dat kan niet, dat is onzin. En ook heden ten dagen heb je veel christenen die zich amper realiseren dat Jezus niet zomaar een wijs mens was hier op aarde, maar dat hij God zelf is. God in het vlees. En of ze weten natuurlijk wel dat hij de Zoon van God is en een heel hoog wezen. Maar naar de schriften, en we lezen zometeen meer dan genoeg aan teksten, is hij het woord. De mond van God. We zijn geschapen naar het beeld van God. En een mens heeft een geest, een ziel, een lichaam. Alleen we zijn nu dus gevallen in zonde. En dat beeld moet hersteld worden door te geloven aan Jezus Christus, zijn evangelie. Maar we zijn naar zijn beeld oorspronkelijk gemaakt in Adam. En een mens heeft drie componenten. En zo heeft God ook drie delen. God de Vader, zeg maar de ziel. God de Geest, de Heilige Geest. En of God de Heilige Geest, dat is dan de Geest. Hè, God de Zoon. En dat is zeg maar het lichaam van God. Dat is het woord van God. En de mond van God. En op deze wereld is dat dus Gods lichaam. En als mensen ooit een ontmoeting hebben gehad met de Heer, dan realiseren veel lezers zich niet dat het dan gaat om diegene die later Jezus wordt genoemd, 2000 jaar geleden. En plekken, en ik zoek het nou niet op hoor, maar bijvoorbeeld de Komma Johanneum, dat is 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Drie zijn er die getuigen, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. In valse Bijbels zijn die eruit gesneden. Want men heeft het niet zo erop dat God inderdaad een mens werd. Of 1 Timotheus 3 vers 16. Hè? God kwam in het vlees. God werd eenmaal een mens. En daarom kun je ook lezen in, en dan blader ik even gewoon naar Johannes 1. Dus een kleine inleiding voordat ik zo meteen snel wil losbarsten. En proberen toch een beetje redelijke tijd te houden. In Johannes 1 vers 14, daar kun je lezen. En het woord is vlees geworden. He, dus het woord van God is een mens geworden van vlees en bloed. Heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Enige geboren. De mensheid haat dat. Een groot deel van de kerk moet er ook niet zoveel van hebben. En daarom in Johannes 1 vers 14 of vers 18 of hoofdstuk 3 vers 16 of hoofdstuk 3 vers 18 wordt enige geboren eruit gehaald of wordt verminkt in valse Bijbels. En de mens haat nog een keer God en zijn schrift, eindeloos. Mensen hebben veel ideeën over de Heer en hoe de Heer werkt. Als je bijvoorbeeld kijkt in Psalm 2, en dan blader ik er even gauw naartoe, Psalm 2. Psalm 2. Want om nog eenmaal om het even te duiden, zijn veel gelovigen, veel kerkmensen, die hebben zoiets, ja, het Nieuwe Testament gaat over Jezus, het Oude Testament gaat over Gods bemoeienissen met Israël en de wereld toen. Maar ze realiseren zich niet dat de Bijbel een geheel is, van Genesis tot Openbaring, en dat wij, degene die wij Jezus noemen, door de hele schrift kunnen tegenkomen. En dat perspectieven en tijden heel snel kunnen wisselen door de hele schrift heen. En als je kijkt in Psalm 2, dan kun je al lezen over de mensheid die aan het einde van het duizendjarig vrederijk probeert God weer van de troon te stoten. En dat mislukt dan. Dan heb je het dus over iets wat over duizend jaar pas gebeuren gaat. Maar je kan bijvoorbeeld ook lezen in vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat is te lezen ook in Hebreeën. Het is te lezen in Handelingen. Daar wordt dit aangehaald. En dit is een enorme splijtswam geweest onder heel veel mensen die zich christen noemden, eeuwenlang. Een mens als Arius, en Arius was iemand die leefde in de 4e eeuw, die dacht dat Psalm 2 vers 7 de schepping van Jezus Christus betekende tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en ledig. Dus God had de wereld al gemaakt en toen heeft hij Jezus gemaakt en dan haalde hij deze plek vooraan. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dus nu heb ik jou gemaakt. Dus dan is Jezus niet God zelf, maar een geschapen wezen. Een ondergod, zeg maar. Wat Jehovah's getuigen ook beleiden. En nog wel meer religies en allerlei gradaties. En dat werden vroeger dan de Arianen genoemd. Er waren veel Germaanse volken, die stond het wel aan, want die vonden dat maar gek. Een held die dan uit genade en uit nederigheid zich liet offeren. Dus dit hele verhaal dat Jezus een geschapen wezen was, dat ging er bij hen makkelijker in. Even los daarvan, eeuwenlang heeft de Rooms-Katholieke Kerk altijd mensen die ze wilden laten verdwijnen omdat ze christen waren, bestempeld als Ariaan. En dat was makkelijker om ze dan op de brandstapel te krijgen zonder dat het per se Arianen waren. Dat is een heel ander verhaal. Eeuwen later, iemand als Calvijn in de 16e eeuw, die denkt dat Psalm 2 vers 7, God de Vader die zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat het gaat over een wereld voor de schepping. Dus voordat de geschiedenis begint. Dus voor Genesis 1 vers 1. Maar weer dat Jezus een geschapen wezen is door God de Vader. Een soort ondergod. Een bijbelgelover echter, die snapt dat dit slaat op de letterlijke geboorte van het woord van God als een mens van vlees en bloed in de wereld 2000 jaar geleden, die 33,5 jaar op aarde heeft rondgelopen en volledig God was, maar ook volledig mens was. En een bijbelgelovige mens snapt dat, want die snapt ook dat je het perspectief hier in Psalm 2 door alle tijden heen wisselt. Zo gaat het over de geboorte van de Heer Jezus 2000 jaar geleden. Zo gaat het over de aanval van de mensen aan het einde van het 1000 jaar rijk en een losgelaten duivel op de Heer en al zijn heiligen. Want de Bijbel springt door alle tijden heen. Staat vol met profetieën en is altijd een ontdekking voor de mensen die het boek willen bestuderen. Zo schift God de serieuze van de niet-serieuze. De tijden van Calvijn was er in de stad Genève, waar uiteindelijk hij een medebestuurder werd. En dus was er geen scheiding van kerk en staat. Waren de mensen die criticaster waren van die Calvijnse leer, van predestinatie, etcetera. En had hij dus het overheidsmachtsmiddel om die mensen te vervolgen. Zo had je ook iemand als Servetus, waar ik heel veel onzin over heb gelezen al die jaren, van protestantse kerken die proberen goed te praten waarom Calvijn Servetus liet vermoorden. Onder andere omdat hij een of andere ketterij had begaan of weet ik het wat allemaal. Niemand neemt de moeite om echt te lezen wat er toen gebeurd is in historische bronnen. Servetus zei gewoon, Calvijn, Jezus is niet een door God geschapen wezen voor deze schepping. God is God en die bestaat uit drie delen, zoals een christen ook, of een mens ook uit drie delen bestaat. En 2 vers 7, Psalm 2 vers 7, dat gaat over de geboorte van Jezus Christus als mens van vlees en bloed 2000 jaar geleden. Dat was een ketterij, zei Calvijn, en Servetus werd daarom ter dood veroordeeld. Is wat, hè? Iemand als Calvijn heeft bij zijn leven nog moeten vluchten voor de Rooms-Katholieke Kerk, nadat hij tot bekering kwam aan de Sorbonne Universiteit in Parijs. En dan komt hij in Genève en dan heeft hij zelf de macht en dan gaat hij andersdenkende vervolgen. Heel vreemd hoe mensen zo ver kunnen gaan. Dat is een terwijl de Bijbel schrijft aan de gemeente dat ze liefdevol met elkaar om moeten gaan, dan maken ze elkaar weer af. Maar onze Heer Jezus is de hele geschiedenis door aan mensen verschenen. Voor zijn letterlijke geboorte als dan het Nieuwe Testament begint. In de schrift kun je wel eens lezen als engel des Heren bijvoorbeeld. Het Oude Testament staat vol met Jezus Christus. In het Oude Testament wordt 48 keer aangekondigd dat hij een mens zou worden bij de eerste komst. In het Oude Testament staat meer dan 500 keer aangekondigd dat hij als wereldheerser zal terugkomen en over de aarde en het universum zal heersen bij zijn tweede komst. Vele situaties in het Oude Testament zijn er personen die types zijn van Jezus Christus. En dan zijn er nog ruim 200 verschijningen van de Heere zelf aan mensen in het Oude Testament. En als de Heere God aan mensen verschijnt, dan is dat hetgene wat wij noemen zijn lichaam, zijn woord, Jezus Christus. Jezus Christus gebruikt het Oude Testament om zichzelf te openbaren aan de mensen. Lucas 24, vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Dus Jezus legt uit vanuit de schriften, en het is dus het Oude Testament. Het Nieuwe Testament moet er geschreven worden. Hij legt vanuit de schriften uit wat van hem geschreven was. En dan zijn er werkelijk nog mensen in de kerk die zeggen van, hè, is er dan over Jezus gesproken in het Oude Testament? Ja, de Bijbel staat vol met Jezus Christus door de hele Bijbel heen. Markus 12, vers 10. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Hij is de rots waarop wij bouwen. En dat staat keer op keer geprofeteerd en beschreven in het Oude Testament. Johannes 5, vers 39. En dan wil ik proberen dit in één preek onder deze hele... Want ik heb deze preek jaren geleden, meer dan 10 jaar terug, in twee weken moeten doen. Ik wil hem nou proberen in één keer te doen. Johannes 5, vers 39. Onderzoek de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Dus de schriften, en dat is op het moment dat Jezus dat zegt aan het Joodse volk, hier in Johannes, dan heeft hij het over het Oude Testament. En het Oude Testament, die getuigen van Jezus Christus. Hij staat door de hele Bijbel heen. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. We weten uit de schriften dat Jezus de schepper is van alles. Ik noem bijvoorbeeld Johannes 1, vers 1 tot en met 3 en vers 14. Of Hebreeën 1, vers 2. Die hebben we vorige week nog gelezen. Maar ik lees even Colossenzen 1, vers 16. En ik hoop echt voor de meeste luisteraars, of voor jullie hier, dat jullie dit allemaal uit jullie hoofd kennen. Dan is het allemaal herhaling. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Alles wat gecreëerd is, is door Jezus Christus geschapen. Hij is het lichaam van God. Hij is het woord van God. Hij spreekt en dingen gebeuren. Nou, een kleine inleiding. Ik ga naar Genesis 3. Ik lees gewoon een stuk of 20 Bijbelversen uit het Oude Testament, waar we iets kunnen lezen, een ontmoeting hebben met Jezus Christus. Letterlijk of geestelijk of als type. Genesis 3, vers 15. Waar de Heer dan spreekt met Adam en Eva en een nieuw verbond sluit. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zegt hij dan tegen de duivel. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzende vermorzelen. Dus, er komt zaad uit een vrouw. Dat is heel gek, maar dat is al de maagdelijke geboorte die wordt aangekondigd van Jezus Christus. God in het vlees. En die zal de kop van de duivel vermorzelen. Jullie weten het wel, in elk katholiek land zie je altijd op pleinen een grote pilaar staan. Met erop die pilaar staat Maria, de moeder van God, zeggen katholieken. En onder haar voet ligt een platgetrapte slang. Want zij willen we hebben, nadat ze dit vers een beetje hebben veranderd, dat zij de kop van de slang heeft vermorzeld. Maar dat is niet waar, het gaat echt om Jezus Christus. Genesis 6, vers 14. Maak u een ark, wordt dan aan Noach verteld, van goverhout. Met kamers zult gij deze ark maken en gij zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek. En gaat hier om een ark. En de ark is in het Oude Testament ook een type van Jezus Christus, de enige weg. Hè, de Heere die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De enige uitweg is op dat moment de ark. Is een type van Jezus. Ik heb vorige week nog getuigd dat hoe ouder ik het word. Want ik heb me ooit wel eens een keer een gedachte-experiment gehad. Van wat nou dat er iets gebeurt in mijn leven. Waardoor ik tot het punt kom dat ik denk van. Het is allemaal niet waar geweest wat ik heb nagevolgd. Die Bijbel is niet waar. Dat is me nooit gelukt om zo'n punt te bereiken. Want hoe verder ik kom met het lezen van die Bijbel. Zonder commentaren van allerlei leraars of mensen die er iets van vinden. Nee, gewoon dit boek lezen. In een betrouwbare vertaling. Dat is de Statenbijbel in het Nederlands. Hoe meer je erachter komt. Dit boek kan geen normaal mensenwerk zijn. Want van de eerste tot de laatste letter is alles zo met elkaar vervlochten. En al die tijdlijnen die elke keer weer consequent wijzen over hoe het hele verloop van de wereld zal gaan. En daarna 1000 jaar rijk en daarna de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat kan geen mensenwerk zijn. Dat kan geen falsificatie zijn van een paar handige jongens die een paar teksten in elkaar hebben geflanst. Als je kijkt naar de apocryfe boeken, dan zie je dat die in hun aard en karakter totaal anders zijn. Dit zijn bovennatuurlijke woorden. En er zullen veel mensen om lachen en dat heel kinderachtig vinden of idioot. Nou, ze doen maar. Genesis 7 vers 16. Genesis 7 vers 16. En dieren kwamen, die kwamen, mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. De Heer sluit de deur. Als type hoe een geredde in Jezus lichaam verzegeld wordt. Als iemand opnieuw geboren wordt, dan wordt hij een deel van het lichaam van Jezus Christus. En dat wordt dan ook verzegeld. Je wordt verzegeld trouwens ook met de Heilige Geest als onderpand van je redding. En dan kan jou niks meer uit je redding trekken. Eens behouden, blijf behouden. Genesis 18. De uitdaging voor mij is nou om niet te lang anekdotes te gaan vertellen, maar gauw door te gaan. Ja, we hebben altijd de samenkomst. Hebben we 's morgens eerst bijbelschool, dan heb je een bijbelstudie. En daarna hebben we een preek. En een preek moet je dus een bepaald moreel punt brengen om zo mensen tot verandering te bewegen. En dan is vaak... With teaching, do a little bit of preaching. Nou, soms heb je eens wat meer teaching in een preek. Hè? Dus dan zijn ook wel mensen die vinden dat wel fijn, want die houden niet zoveel van preken. Want dan word je weer aangezet om anders over dingen te moeten denken of je daarna te gedragen. En daar houden Nederlandse christenen soms niet zo van, heb ik al lang ontdekt. Ik zeg het hier met een knipoog hoor, dus mensen zitten jullie zitten me allemaal weer zo serieus aan te kijken. Dus, dan kun je lol op vandaag, Bijbelverzen. Genesis 18, vers 1 en 2. Daarna verscheen hem de Heer aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur de tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden 3 mannen tegenover hem. En als hij hen zag, ze liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En dan kun je dat verder lezen, en dan kom je erachter dat de Heere God verschijnt aan Abraham. En als de Heere God verschijnt aan mensen, dan is dat hetgene dat het lichaam wordt genoemd, of het woord. Nou, Genesis 22, ik stoom verder. Genesis 22, vers 2. De Heer spreekt met Abraham en hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaak, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Dus hier moet Abraham zijn enige zoon offeren. En dat is een beeld van een kruisiging. Zo staat in Johannes 3, vers 16. Als zo lief heeft God deze wereld gehad, dat een iegelijk die in hem gelooft niet te verderven zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Trouwens, de Bijbel is ook altijd zijn eigen woordenboek. En de eerste keer dat het woordje liefhebben of liefde voorkomt in de schrift, is hier, dit is een van de eerste, liefhebt. Wat is dan liefhebben? De liefde van de vader tot zijn zoon. Abraham met liefde tot zijn zoon Isaak. Zo... Als een beeld van liefde die God de Vader heeft voor zijn zoon Jezus. En wij dus acceptabel worden in de ogen van God de Vader, omdat we zijn schoongewassen door het bloed van Jezus en in het lichaam van Christus wonen als we gered zijn. Niet op basis van onze daden, nee, omdat we een deel zijn geworden van Jezus' lichaam. Zijn we acceptabel geworden in de ogen van God. Nou, Genesis 49. Genesis 49. Ik weet nog de eerste keer dat ik als hele jonge christen ergens in 1986, 87, 88, weet ik het, dit voor het eerste keer doorgaat. En ik denk, wauw, duizenden jaren voordat het gebeurt, staat het hier. Als je leest in Genesis 49, vers 8, Jacob ligt op zijn sterfbed. En die geeft dan profetie mee aan al zijn zonen. En dan gaat het hier over Juda. Juda die dan de belangrijkste plek krijgt, omdat een aantal oudere zonen het verbruid hebben. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen. Mijn zoon, hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude eerleeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Dit gaat over de eerste komst van Jezus. En het veulen zijn de ezelin aan de edelste wijnstok. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. De tweede komst van Jezus. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dus hier wordt al geprofeteerd dat uit het geslacht van Juda God zal geboren worden als een mens van vlees en bloed, Jezus Christus, om met Israël uiteindelijk voor eeuwig over de aarde en het universum te heersen. De eerste en tweede komst. En lees het bijvoorbeeld ook maar bij, ik noem hem nou alleen, ik zoek hem nu op, Openbaring 5 vers 5. En zie de overeenkomsten. Ik ga naar Exodus 3. Exodus 3. Exodus 3 vers 14. En God zeide tot Mozes. En God zeide tot Mozes. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij. Alzo zult gij tot de kinderen in Israël zeggen. Ik zal zijn heeft mij tot de lieden gezonden. Oké. In de wereld van King James Only Nists. Gaat hier altijd een bommetje af. Want mensen die de King James zeggen, lezen. Daar staat. Ik ben die ik ben. I am the I am. Maar in het Hebreeuws staat er precies hetzelfde. Er staat, ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal. Daar staat er geen tijdsaanduiding. Het kan het allemaal betekenen. Maar dan willen de King James Onlyness hebben dat hier een gruwelijke fout wordt gemaakt. Nee, je kan zeggen van ik ben die ik ben, zoals het staat in de King James. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Je kan het ook hier zo lezen, ik zal zijn die ik zijn zal, als ik ooit op aarde kom en als mens wordt geboren. Je moet niet praten over fouten, je moet praten over wat is door God geïnspireerde levende schrift die aan mensen in een bepaalde taal is gegeven. En in het Nederlands is dat de Statenbijbel. Er is geen beter alternatief. En er staat letterlijk in wat er letterlijk vertaald zoals het er staat. Er is geen fout. Dat is een hele rare manier van denken. Altijd een ander de maat nemen, een andere cultuur of een andere taal. Maar goed, ik wijk een beetje af. Ik ga naar Johannes 8. Johannes 8. Even snel een paralleltekst. Johannes 8, vers 58. Oh ja, die hebben we net gelezen natuurlijk. Sorry mensen. Want het gaat over Abraham. Eer Abraham was, ben ik. Ik ga naar Johannes 18. 18. Een beetje wijze tijd gebruiken. Johannes 18. Johannes 18, vers 5 en 6. Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet, stond ook bij hen. Als zij dan tot hen zeiden, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Ik ben het. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Het is allemaal, het wijst allemaal naar elkaar. In Openbaringen 16 vers 5 kun je het ook lezen. Ik ben die ik zijn zal. De schrift is één geheel. Van Genesis tot en met Openbaring. Het is dezelfde God die door de hele Bijbel gewoon op dezelfde manier aan mensen optreedt. Exodus 12. Exodus 12. Vers 13. De instelling van het Pascha. Het bloed van het lam dat dan aan de deurpost moet worden gestreken al. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. Het gaat hier om het bloed van dieren. Maar het is al een beeld dat het bloed van Christus ooit mensen zal redden. Van iedere zonde. Ik zoek het niet op, maar Handelingen 20 immers vers 28 staat dat God door zijn eigen bloed zijn volgelingen heeft gered. Door zijn bloed heeft God de mensen gered. En Jezus Christus is een deel van God. En hier zie je al, in type wordt aangekondigd dat door bloed de mensheid gered kan worden. Nummer 2. Ik ga een beetje snel, ik weet het. Nummer 2. Numeri hoofdstuk 2. Een wonderlijke toestand. Ik zei vanmorgen nog bij de Bijbelschool in een andere situatie. Van soms is het wel eens wonderlijk dat je denkt van, hoe heeft iemand ooit dit zo kunnen bedenken? Of uitgevonden van, hey, misschien kunnen we hier dit of dat in zien. Maar een van de wonderlijke dingen ook aan de Bijbel is, mensen zijn nooit klaar met de schrift. En mensen zijn ook nooit klaar met openbaringen uit de schrift. Je zou toch denken na bijna 2000 jaar dat alles over dit boek wel eens een keer is gezegd en is vastgelegd. En dat predikanten elke zondag gewoon dezelfde oude hap staan op te herhalen. En toch zijn er altijd weer broeders en zusters die nieuwe openbaringen ontdekken, want het is Gods levende woord. En dat komt natuurlijk omdat de Heilige Geest de uitlegger is hier van deze woorden. Maar ik ga nummer 2 niet helemaal voorlezen, maar ik lees even een paar versen. Vers 1. En de Heere sprak tot Mozes en tot de Aaron, zeggende, de kinderen Israël zullen zich legeren en ieder onder zijn banier naar de tekenen van het huis hunner vaderen. Rondom, tegenover de tenter samenkomst, zullen zij zich leveren. En dan kun je dus lezen in het hele hoofdstuk, hoe dus die stammen van Israël zich rond de tabernakel, de tent der samenkomst, zich moeten legeren. En lees het zelf even helemaal. Ik ga nu even vertellen wat je dan kan zien. Je hebt een aantal stammen die moeten zich ten westen van de tabernakel legeren. Een aantal stammen ten oosten, een aantal stammen ten noorden, een aantal stammen ten zuiden. En dan kun je dat allemaal optellen. En dat is dan 100%. En dan kun je dat het percentage berekenen van hoe zijn ze gelegerd. En dan zie je dus dat ten westen is 18% gelegerd, ten oosten 31%, ten zuiden een kwart, 25%, en ten noorden bijna een kwart, dat is dan 26%, een beetje meer. Maar als je dat op een kaart tekent, dan zie je dus een kruisvorm. Een tabernakel is een beeld van Jezus Christus, daar wordt ook over gesproken in Hebreeën, daar ga ik nog niet verder op in. Maar dan zie je dus altijd weer een verwijzing naar wat de Heer zal doen voor de mensheid. Hij zal aan het kruis sterven voor de zonde der mensen. Nogmaals, het is geen grote doctrine. Dit is iets wat je kan vinden in de Bijbel. En daar kun je iets mee doen. Of je kan zeggen van, ja, dat vind ik allemaal te zweverig. Dat moet je zelf weten. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Vers 4. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en er is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Dus de Heer is de rotssteen. Zoals ook Paulus later opschrijft in 1 Korinthe 10 vers 4. Of Matthäus opschrijft in Matthäus 16 vers 18. Het wordt hier al aangehaald. De Heer wordt hier al aangekondigd. Mozes beschrijft al dat de Heer uiteindelijk met zijn heiligen terug zal komen. Aan het einde van de grote verdrukking. Het boek Jozua, daar ga ik nog geen vers uit lezen, maar Jozua is een type van Jezus als militaire leider. Jozua is gewoon de Hebreeuwse vorm ook van de naam Jezus. En Jozua is een beeld van de Heer als de Heer straks bij de tweede keer terugkomt naar deze aarde. Oké, 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, vers 21. 1 Samuel 3 vers 21. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich in Samuel te Silo door het woord des Heeren. Hoe openbaarde God zich aan Samuel? Door het woord des Heeren. En we weten naar Johannes 1 bijvoorbeeld wie het woord des Heeren is. Diegene die we Jezus noemen. Dat is geen spannende theologie. Dat is iets wat de schrift steeds consequent zo aanduidt. Ik ga naar Job. Job 33. Job 33. In Job kun je heel veel verwijzingen lezen over de grote verdrukking. Kun je heel veel verwijzingen lezen over de duivel en de antichrist. Je kan ook veel verwijzingen lezen over de enige ware redder. En dit is een plek, hadden we laatst met de Bijbelstudie, viel dat weer op. En daarom lees ik hem nou. Job 33 vanaf vers 23. Het gaat hier trouwens over dat hoe heet je ook alweer? Elihu, die vertelt Job op zijn manier even wat er helemaal mis is met Job. En Job kan alles wel goed proberen te praten in de trieste situatie waarin Job nou beland is. Maar laten we wel wezen, zegt Elihu, dat komt toch helemaal alleen maar omdat jij zo'n grote zondaar bent, Job. Want anders kan het niet zijn dat het nou zo slecht met je zou gaan. En dan zegt Elihu iets over mensen die een bepaalde hoop ontvangen, vers 23. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn recht en plicht te verkondigen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen, ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd, hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren. Hij zal tot God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen nemen zal, en zijn aangezicht met gejuich aanzien, want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen, ik heb gezondigd en het recht verkeerd, het welk mij niet heeft gebaat. Maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. Zie, dit alles werkt God 2 of 3 maal met de man, opdat hij zijn ziel afkeren van het verderf en hij verlicht worden met het licht der levenden. Nou, Elihu vertelt het aan Job. Job, jij moet weer genade vinden bij God. God geeft je een paar keer een waarschuwing in je leven. Jij moet weer gewoon gezond worden. Jij moet eerst berouw tonen. Want jouw ellende, de ziekte en alle ellende die hem overkomen is, dat is jouw eigen schuld. Je moet je bekeren. Dat is historisch. Doctrineel is het een beeld van Israël in de grote verdrukking. Israël moet tot bekering komen, de Heer aanroepen en dan weer hersteld worden. Maar geestelijk kun je hierin zien hoe een ziel gered wordt door Jezus Christus en het hele heilsplan van Jezus wordt hier al aangekondigd. Is er bij hem een gezant, een uitlegger? Hoe noemt de Bijbel de gemeente van Jezus Christus? Gezanten, ambassadors. We zijn gezanten en we mogen mensen de weg vertellen hoe een mens gered kan worden van zijn zonde en van een eeuwige dood in een hel. Om de mens zijn recht en plicht te verkondigen. Zo zal hij, de Heer, hem genadig zijn en zeggen, verlos hem dat hij in het verderf niet nederdalen. Het verderf, zodat iemand niet naar de hel hoeft te gaan. Ik heb verzoening gevonden. Een mens kan verzoening vinden in Jezus. Wordt hier aangekondigd. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Oftewel, wij krijgen een nieuw lichaam. Dus straks, als wij met onze nieuwe geest en ziel bij de Heer zijn, krijgen we ook een nieuw lichaam. En zal beter zijn als dat het ooit geweest is. Hij zal tot de dagen zijn jonkheid wederkeren. Dan zal ik weer een jonge kerel zijn van begin 30. Hij zal tot God ernstiglijk bidden die in hem een welbehagen nemen zal. En zijn aangezicht met gejuich aanzien. Want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Hoe kan een mens zijn gerechtigheid terugvinden? Door je vertrouwen te stellen op het bloed van Jezus Christus. Je zonden zijn vergeven. Je bent de eeuwige dood in de hel ontlopen. Je bent dus gerechtigd door Jezus Christus. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen, ik heb gezondigd en het recht verkeerd, terwijl ik mij niet heeft gebaat. Dat is een getuigenis, een belijdenis van iemand die opnieuw geboren is en zei, als ik me niet had laten redden door Jezus, dan zou ik verloren zijn gegaan in zonde. Maar God heeft mijn ziel verlost, dat zij niet voeren in het verderf. Ik ben verlost door de Heer, zodat ik niet naar de hel hoefde. Dat kan alleen in Jezus. Zodat mijn leven het licht aanziet. Zie, dit alles werkt God 2 of 3 maal met een man. Dit is weer een heel ander verhaal, maar een mens over het algemeen op aarde krijgt een paar keer een kans van de Heer om goed te doen, om het evangelie aan te nemen. Opdat hij zijn ziel afkeren van het verderf en het verlicht worden met het licht der levenden. Wil je nu in 2024 in het licht der levenden wandelen, vertrouw op Jezus Christus als je redder en verlosser. Psalm 22. Psalm 22. Psalm 22. Psalm 22 is een heel duidelijk psalm. Dat gaat vol profetie over Jezus Christus. Vers 2. Zal ook een man goden profetelijk zijn? Nou, sorry mensen, ik zit in de verkeerde pagina. Dat was in Job. Psalm 22 vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing van de woorden mijns brullens. Dit is inderdaad een profetie van de Heer die aan het kruis hangt. Wat te lezen is in Matthäus en in Marcus. Vers 19. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Ook weer een profetie die is terug te lezen in de evangelie, zoals in Lucas 23. En ja, ook ver afgedreven christenen die kunnen dat hier nog wel herkennen. De Bijbel staat vol met profetie. Psalm 69. Psalm 69. Het aardige is dat er altijd de mensen zijn die zeggen van ja, niemand heeft ooit in het hele Oude Testament ook maar één clue kunnen vinden. En ik heb dit van opnieuw geboren broeders gehoord. Hè? In het hele Oude Testament heeft niemand ooit een clue kunnen vinden dat Jezus voor de zonde de mensheid zou sterven. En daarna in de genadetijd met de gemeente zou optrekken. Terwijl het Oude Testament profiteert er rijkelijk over. Psalm 69 zei ik, vers 22. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijzen gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dus we weten uit de schriften dat als hij wordt gekruisigd, geven ze hem azijn met gal te drinken. Weer een profetie. Psalm 110. Psalm 110. Psalm 110. Nou, kom op. Psalm 110, vers 1 en 5. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus de Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Dat zijn dan twee heren. Jezus, die zet de Farizeeën er ook mee voor schut. Die zeggen van, er is maar één God, God de Vader. Dus jij kan de Messias niet zijn. Maar er wordt hier gesproken van twee heren. Dus God de Vader en God de Zoon. Vers 5. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan te dagen zijn storens. Jezus Christus zit aan een rechterstoel, op zijn rechterstoel, aan de rechterkant van God. En zal op een dag voor de tweede maal terugkomen om zo al de vijanden van de Heer te verslaan. De eerste keer komt hij om mensen te redden, niet te veroordelen. De tweede keer komt hij om zonde te veroordelen. Nou, dat lees zelf maar. Ik zoek het. Lees zelf maar op eigen initiatief Lucas 20, vers 41 tot 44. Ik ga verder met het Oude Testament. Jesaja 7. Jesaja 7. Jesaja 7. En ik weet dat ik heel snel ga. Want ik zou bij elke plek hele lange verhandelingen kunnen houden. Maar ik kies nou voor om deze manier te doen. Jesaja 7, vers 14. Daarom zal de Heere zelf jullie een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam zal Immanuel heten. Dus het was al geprofeteerd aan Gods volk dat de Heer op deze manier op aarde zou komen. En als ze ook goed hadden gestudeerd, hadden ze ook kunnen weten dat hij een eerste en een tweede keer zou komen. Maar ja, door de meeste mensen, als de Heer voor de eerste keer op aarde komt, wordt dat niet herkend. Jesaja 9. Jesaja 9, vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. En dat de sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe de ijveren des Heeren de heerscharen zal zulks doen. Is dat ooit gebeurd? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Dat moet nog gebeuren. Als de Heer terugkomt, dan zal hij over de aarde en het universum gaan heersen. Een kind is ons geboren. Hij is ooit als een zoon geboren, letterlijk als mens van vlees en bloed en door mensen zo gezien. Maar hier wordt hij ook genoemd, wat zeg ik nou dat, en zijn koninkrijk om te bevestigen, sterken. Oh ja, ik zit in het verkeerde vers, vers 5. Zijn naam, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het is en blijft nog altijd wel dezelfde God. En het zou allemaal niet zo mysterieus moeten zijn. Ik ga naar Jesaja 49. Jesaja 49, twee versen die ik altijd lees met de kerstdagen. Want daar staat de eerste en tweede komst van Jezus ook prachtig in aangekondigd. Jesaja 49, vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb je ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus Jezus zal niet alleen komen voor Israël, maar voor alle zielen op aarde die allemaal mogen gebruik maken van zijn genade. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israël, zijn heilige tot de verachte ziel. Want toen hij op aarde kwam de eerste keer was hij een verachte ziel. Tot die naar welke volk een gruwel heeft, hij werd gehaat. Tot de knecht degene die heersen. Hij was de schepper van het universum, maar hij gedroeg zich als een knecht. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten. En zij zullen zich voor u buigen om des Heeren wil, die getrouw is des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alle overheden, elke knie zal buigen voor de enige ware levende God, die dan voor de tweede keer op aarde zal komen. Jesaja 52. Jesaja 52. Vers 13 tot met 15. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dus mijn knecht, dat gaat dan over God. God de Zoon, God het Woord, die als een knecht op aarde kwam. Zijn vader te dienen en ook de mensheid te dienen door zich op te offeren voor de zonde van iedereen, die zal verstandiglijk handelen. Hij is gehoorzaam aan wat God de Vader wil. En in 14 staat, had een verdorven gelaat. Toen hij werd gekruisigd, is hij ook gruwelijk gemarteld en was praktisch onherkenbaar voor mensen die hem toen hebben gezien. Hij heeft geleden voor de zonde van iedereen en hij zal vele heidenen besprengen. En je zal ook, wat hier dan staat aan het einde van vers 15, degene die het niet verkondigd was, dat is de hele heidense wereld die de schrift niet kende, die zullen het zien, welke het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. Dus mensen voor wie het in eerste instantie niet gedacht was, het evangelie, die zullen Jezus zien. En zalig degene die in mij zullen geloven, maar mij niet gezien hebben, zegt hij tegen zijn apostelen. En het staat hier allemaal beschreven. Je kan inderdaad altijd maar weer zeggen, mensen kunnen van alles opgeschreven krijgen, op een presenteerblaadje krijgen, gewaarschuwd worden. De meeste mensen onderzoeken niet, lezen niet, kan het niks schelen. Nou, Jesaja 53, ga ik niet helemaal lezen, dat is een lang hoofdstuk, maar dat gaat ook over dus Jezus die op aarde komt. Ik lees even vers 9. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Zoals ook staat in 1 Petrus 2 vers 22. Hij is de enige persoon geweest op aarde die niet heeft gezondigd als persoon van vlees en bloed. Want Jezus was een volledig mens. Jesaja 53 gaat helemaal over Jezus Christus. Dat wordt ook allemaal weer herhaald en bevestigd in Handelingen 8, vers 32 tot met 35. Ik kan me nog herinneren, even een snelle anekdote, toen wij, ik was een van de eerste keren mee op een straatpreektochtje in Zwitserland. Het was in 2002, meen ik. En we stonden op Centraal Plaats van Zürich. Dan heb je een groot driehoekig plein. Daar komen alle stadsbussen en trams komen er bij elkaar. En dan zie je op zaterdag ook allemaal Joodse mensen lopen in de herkenbare kleding. Vlechtjes, zwarte kleding, een hoed op. Dat zijn dan Joodse mannen, die houden de Sabbat. En we staan daar met een grote banier waarop Jezus Christus staat afgebeeld. Die inderdaad leidt voor de zonde de mensen. Aan het kruis van Golgotha. En er komen een aantal Joodse jongens aan van de jaren 16, 17, 18. En die vragen zo aan de aanvoerder van het groepje, Nico. Zo van... er is die een man. En Nico zei niet van Jezus Christus, degene die jullie hebben verworpen. Nee, hij zegt gewoon, dat is de man van Jesaja 53. Dat is de man van Jesaja 53. En die kenden zij wel, want ze kenden Jesaja 53 wel. En dat was interessant. Hoe kunnen we daar meer te weten over komen? Nou, zei Jezus, zei Nico, ik heb hier wel een traktaat voor jullie. Liebe das jüdisches Volk. Houd van het Joodse volk. Nou, dat was wel ego-strelend voor die jongens. Dus dat wilden ze wel hebben. Alleen was een probleempje, het was Sabbat, dus ze mochten dat niet aanpakken. Dat was werk. Nou, er is echt gebeurd. Er waren allemaal bankjes en die banken bestonden uit van die holle buizen. Met nou, een hele waar mensen met zitvlak en toestanden. Dat is Nico van, als ik nou een aantal van die traktaatjes in deze buis prop. Ja, dan komen we na 7 uur terug, of als de Sabbat voorbij is, om ze op te halen. Wie weet of ze het hebben gedaan. Maar dat was een hele wonderlijke situatie, om dat mee te maken. Ze werden geappelleerd aan hun kennis van het Oude Testament, waarin dus beschreven staat dat hun Messias, die ze verwachten, al een keer geweest is. En ik hoop dat ze er een voordeel mee gedaan hebben. Ezechiël 37. Ook een heel lang hoofdstuk, maar ik lees even, nou toch al een aantal versen, vers 22. Israël is hersteld aan het einde van de grote verdrukking. En daar staat het te lezen, en ik zal hen maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls. En zij zullen alle tezamen een enige koning tot koning hebben. Dat is Jezus Christus. Ze zullen niet meer tot twee volken zijn, en Juda en Israël, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Ze zullen zich niet meer verontreinigen met drekgoden en met hun vervoerselen en met al hun overtredingen. En ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben. En zal hen reinigen. Zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Want Jezus is in de bloedlijn, als mensen vlees en bloed, een nazaad van het koningshuis van David. Daarom staat hij hier als knecht David genoemd. Dat is niet gek, dat is heel normaal om in die tijd zo mensen te beschrijven. En ze zullen allen tezamen één herder hebben en zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben, ja, daarin zullen zij wonen. Zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun lieder fors zijn tot in eeuwigheid. En ik zal een verbond des vredes met hen maken. En zal een eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal hen inzetten en hen zal hen vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilig. Als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot een eeuwigheid. Dat is inderdaad een hele situatie, andere situatie als tegenwoordig. Als de Heere terug is, dan heeft Israël zijn land in alle zekerheid om te bewonen. En dan zal er niet meer een hele verenigde natie zijn en allerlei volk op aarde die er iets van vinden dat daar Joden wonen. En vinden dat die eigenlijk weg moeten. Het is dan een gegeven dat zij daar wonen in hun eigen land met de Heer als vorst over deze aarde. Daniël 3. Die hebben we vanochtend al gelezen, maar Daniël 3, daar kun je lezen over de vrienden van Daniël. Die wilden Nebukadnezar niet aanbidden en dan worden ze in de oven gegooid als doodstraf. En dan staat er in Daniël 3 vers 25, hij antwoordde, koning Nebukadnezar, en zeide, zie, ik zie 4 mannen loswandelende in het midden des vuurs en er is geen verderf van hen. En de gedaante des vierden is gelijk een zoons der goden. Dus er staat een vierde persoon in die oven. En hij zegt, hij ziet eruit als een godenzoon. Een zoon van God. In moderne Bijbels wordt hij vaak in gesneden en geknoeid. In de Septuaginta wordt er ook aan geknoeid. Om maar de link zoveel mogelijk te laten verdwijnen dat het hier gaat om Jezus Christus. Als God verschijnt aan de mensen, dan zien wij Jezus. En hier verschijnt Jezus. Daniël 10. Ik blijf er tempo in houden, dan krijg ik eens een keer iets op tijd af. Daniël 10. Daniël 10, vers 4. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever, de grote rivier, welk is Hidekel. En ik hief mijn ogen op en zag en zie, er was een man met linnen bekleed en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van oefas. En zijn lichaam was gelijk een turquoise en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. En zijn ogen gelijk vurige fakkels en zijn armen en zijn voeten gelijk de verve van gepolijste koper. En zijn stem, zijn er woorden, was gelijk de stem ener menigte. Dus een van de plekken naast Daniël 3 waar de Heer in de Heer dus mensen ontmoet. De Heer Jezus wordt veel vaker genoemd in Daniël. Er wordt voornamelijk heel veel geprofeteerd. Ook hoe de Heer straks in het duizendjarig rijk en daarna een nieuwe hemel, nieuwe aarde over de aarde zal heersen met zijn volk Israël. En als zijn vijanden heeft gedaan, maar hier heeft Daniel ontmoeting met de Heer, vers 11. En hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben alsnog tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. En dan lees ik nog even vers 13. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij, 21 dagen. En zie, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Dat is even een heel klein, kleine glimp die de Heer laat zien over hoe de metahistorica in elkaar zit. We leven op een wereld waarin we alleen maar dingen snappen die we kunnen zien. Maar deze hele wereld is eigenlijk een frontlinie tussen engelen en duivelen. Tussen God en de Satan. En niet dat ze gelijkwaardig zijn, want de Satan is een ondergeschikte macht onder God. Maar je ziet altijd engelen en duivelen die bezig zijn om invloed te verwerven op de overheden van deze wereld en zielen te winnen of verloren te laten gaan. En hier zie je dus dat er wordt gesproken over engelenvorsten en duivelenvorsten. En Jezus Christus die laat er iets van zien hoe hij inderdaad met de engelenvorsten en de duivelenvorsten meedoet aan die oorlog die altijd gaat. Want hier wordt dan gesproken over de rijken van de Babyloniërs, het rijk van de Perzen, het rijk van de Grieken, het rijk van de Romeinen, et cetera, et cetera. Daar staan dus machten, bovennatuurlijke machten, die staan er boven. Zoals ook staat beschreven in Efeze 6. Dat is heel interessant natuurlijk weer, maar dat duurt allemaal weer veel te lang om dat weer erbij te trekken. De machten, de geestelijke machten. Maar hier verschijnt de Heer dus aan Daniel. En Jezus die is altijd een, is ook hier een genadevol, genadevolle God. Als hij zegt, Daniel, zij gij zeer gewenste man. Want, en daar ga ik nou ook niet verder op in, in Daniel 2 had Daniel een klein foutje gemaakt. Maar de Heer zegt hier, jij zeer gewenste man. Joël 3. En dan ben ik langzamerhand tot het einde. En dan ben ik wel heel snel doorgegaan. Joël 3. Joël is een heel interessante brief. Het eerste hoofdstuk gaat eigenlijk over het einde van de grote verdrukking. Dagen of weken voordat de Heer terugkomt. Als het hopeloos lijkt op aarde en de overlevenden van Israël om hun nog staande te houden tegen de antichrist. Dan komt in hoofdstuk 2 komt de Heer terug met al zijn geloofsheiligen. Daar zijn alle opnieuw geboren mensen ook bij. Wij dan ook. En in 3 is hij terug op aarde. En dan houdt hij oordeel op de troon der volkeren met de mensen die daar nog leven. En dan kun je zien hoe hij een nieuwe overheid inricht vanuit Jeruzalem en over de aarde gaat heersen. En dat kun je dus allemaal lezen in Joël 3. Vrij letterlijk en heel begrijpelijk. Het gaat over de tweede komst van de Heer. Met veel overlap met Matthäus 25. De troon der natiën. Ik lees even een paar versen. Want zie in die dagen en te dien tijden, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dat is dus het einde van de grote verdrukking, als Israël is uitgeoordeeld, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat, dat ligt bij Jeruzalem, en ik zal met hen al daar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Dus daar worden de mensen geoordeeld, niet of ze gered of verloren zijn. Want iedereen die daar rondloopt is al verloren in zonde. Maar dan krijgen ze nog een vorm van genade van de Heer door te worden geoordeeld van, hebben jullie iets goeds gedaan voor mijn oogappel Israël? En als ze dat gedaan hebben, mogen ze gaan leven in het duizend jaar vrederijk. Dat zijn dus niet mensen die door geloof zijn behouden, maar dat zijn dus mensen die daarom nog moeten worden getest aan het eind van duizend jaar rijk, als de duivel wordt losgelaten om te zien of ze wel trouw zijn. En velen zullen dat dan weer niet zijn. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Zacharia hoofdstuk 12. Nog 3 teksten. Zacharia hoofdstuk 12. En dan heb ik maar een hele kleine uitsnede gedaan van bijbelteksten die gaan over Jezus Christus. En er zijn er echt heel veel in het Oude Testament. Want de schriften getuigen van hem. Het Oude Testament getuigt van Jezus. Zacharia 12 vers 9 en 10. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Dat gaat aan het einde van de grote verdrukking. als dan de wereld onder de antichrist probeert de laatste resten van Israël te vernietigen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en de gebeden. En ze zullen mij aanschouwen, dien zij doorstoken hebben. Dan gaan ook de ogen open en ze zien dus van die man die we toen hebben gekruisigd. Dat is onze Messias die we verwachten. En ze zullen de wonden zien. Ze zullen hem aanroepen. Hij komt meteen terug. Maar ze zullen zien dat zij hem ooit doorstoken hebben, hun voorvaderen. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen als over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Gods eerstgeboren zoon. De woorden zijn niet toevallig gekozen. Alles is in de schrift met elkaar verbonden. Zacharia 13. Vers 6. En ik haal een paar versen eruit, lees het zelf in de context. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Heer, wat zijn die wonden? Dat zijn de littekens van toen ik de eerste keer op aarde kwam om voor de zonde de mensheid te sterven aan het kruis van Golgotha en weer op te staan uit de dood. Maar het neemt niet weg dat mensen mij hebben versmaad en verworpen. En hoe zeg je dat? Wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Het volk dat mij had moeten liefhebben, maar mij toen kruisigde. Maar Israël krijgt een herkansing en zal met de Heer gaan heersen over deze aarde voor eeuwig. Zacharia 14 vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Nou, dan heb ik een kleine bloemlezing genomen van letterlijke passages, van ontmoetingen van mensen met de Heer, dat is Jezus, types van de Heer, beeldenis van de Heer en profetieën van de Heer. Het hele Oude Testament draait het om Jezus Christus. Hij is de meest voorkomende persoon in de hele schrift. De tweede meest voorkomende persoon in de schrift, geestelijk en in type en ook letterlijk, is de antichrist. Een persoon die ooit op aarde komt als tegen Christus. Door de mensen niet wordt herkend. De meeste mensen zullen niet doorhebben dat hij de antichrist is, maar hij is een antitype. Hij doet hem voor als een Christus, maar hij is in alles net niet het goede. Het is een tegen Christus. Een usurpator, een machthebber die er niet zou moeten zijn. Maar voor de mensen die inderdaad zeggen van ja, dat heb ik allemaal nooit zo op een rijtje gehad, kan ik alleen maar zeggen, lees die Bijbel minstens één keer per jaar. En ga niet denken altijd in het stramien van, dit is het Nieuwe Testament, dat gaat over Jezus. En dat is het Oude Testament, dat gaat over God met zijn bemoeienis met Israëls. Nee, ga de schrift lezen als Gods geschiedenisboek van Gods bemoeienis van de mensheid van 6000 jaar geleden tot vele duizenden jaren in de toekomst. En dat alles met elkaar verbonden is. En die grens van Oude en Nieuw Testamenten moet je niet naar kijken. De grote scheidslijn, als je dat al zo wil zien, is het moment dat God een mens wordt, sterft voor de zonde de mensen en weer opstaat uit de dood. Dan zie je dus één grote scheidslijn in de geschiedenis voor Golgotha en na Golgotha. En als je dat inderdaad daar nog niet gebruik van hebt gemaakt, kan ik alleen maar zeggen, neem Jezus Christus aan als je redder en verlosser. Doe het vandaag nog.